Geliefde gemeente, de prediking is uit het voorgelezen schriftgedeelte uit Handeling uit Johannes 20. Johannes 20, en ik lees u daaruit voor het 16e vers. Johannes 20, vers 16, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Tot zover. Letten wij op de bijnamen geroepen Maria, afgewend en toegewend. De bijnamen geroepen Maria, afgewend en toegewend. Vanmorgen heb ik al reeds gezegd dat wanneer dat eeuwige leven, dat onverderfelijke en onsterfelijke niet wordt geloofd, dan geloof je ook niet meer in het gewone leven. Dan is er ook geen perspectief in het gewone leven. Dan begin je eigenlijk met doodgaan en je blijft doodgaan. Je sterft toe naar het sterven. Vandaar, zodra dit fundamentele wordt weggenomen, wordt verduisterd, wordt verloochend, dan hou je eigenlijk of een beetje een gelaten menigte over, of een opstandige menigte, of mensen die in het een of het ander het alles zien en alles op de wissel van deze tijd trekken, met alle nodige teleurstellingen, of met alle bijkomende teleurstellingen die eraan verbonden zijn, om tenslotte weg te sterven als het vee. Geen perspectief meer. Het hele perspectief bestaat uit honger, oorlog en ziekte en noem maar op, dat is het enige. En heb je geluk, dan rol je er een beetje goed doorheen. Heb je minder geluk, nou ja, dan heb je pech gehad. Doordat dat fundament ontbreekt, is er dus absoluut geen perspectief. Dan is het ook absoluut zinloos om, ik noem maar wat, om kinderen te hebben, om te trouwen, om te werken, om verder te gaan, om ziek te zijn. Alles staat dan in het teken van het zinloze. Wat is dat erg? En wat zien wij die geest, hoe langer hoe meer de overhand neemt. Die verharding ook. Tegelijkertijd die krampachtige vluchtpogingen in een of andere mystieke religie, waarbij men dan toch nog de leegte probeert enigszins op te vullen met wat anders. Terwijl het woord ons zo duidelijk zegt, indien Christus niet opgewekt is, dan is alles ijdel. Het geloof is ijdel, de kerk is ijdelheid, de kerkgang heeft geen zin. Dan is het hopeloos voor degenen die ontslagen zijn, die zijn dan echt dood voorbij. Maar we hebben toch gehoord, maar nu, Christus is opgewekt. Nou, we hebben gehoord hoe de twee discipelen, Petrus en Johannes, hoe zij bij het lege graf zijn gekomen en hoe dat het licht door begon te breken bij Johannes. Van Petrus lezen we niet zoveel. Maar hij zal ook het zijne ervan gedacht hebben. En het eind was, deze mensen gingen wederom naar huis. Ja, wat moet je anders? Naar Galilea gaan? Maar goed, ik heb vanmorgen al verondersteld dat Maria Magdalena, die Petrus en Johannes gewaarschuwd had, die zo haastig bij de andere vrouwen vandaan teruggelopen was naar Jeruzalem, en die weer mee teruggekomen is achter de apostelen aan, die is bij het graf gebleven. Daar heb je al iets. Een tekening van wat ik zojuist zei. Als het geloof in het eeuwige leven, in de onverderfelijkheid, in de opgestane Heer niet aanwezig is, dan leef je bij de dood en met de dood. Dan kan het je ook zoveel niet schelen. Dan zeg je ook makkelijk, nou ja, was ik ook maar dood. Het heeft toch allemaal geen zin meer. Maria staat buiten bij het graf. Daar staat ze te ween. Zo verdrietig is. Zij had wel een bijzondere band aan de Heer Jezus Christus. Dat is ook verschillend. Al Gods kinderen worden verbonden aan de Heer Jezus Christus. Maar in de manier waarop, in de mate, is het verschil. Dat merken wij duidelijk uit de Bijbel. Maar dat neemt niet weg, zere goedheid, ken geen palen. Dit is misschien met u heel anders gegaan dan met Maria, of met Petrus, of als Johannes. Dat ligt verschillend, daarom is de Heer vrij. Maar bij Maria was er iets gebeurd in haar leven. Lucas meldt het, Marcus meldt het. Iets heel ingrijpends. Maria was namelijk bezeten door een legio duivelen. Er staan 7 duivelen. Als we even denken dat 7 een volheidsgetal is, dan betekent het dat ze vol was van boze geesten. En die boze geesten die hebben haar geleid in haar leven. Door die boze geesten is zij gevangen genomen. Die boze geesten hebben beslag gelegd op haar ziel en op haar lichaam. Allebei. Daar moet je niet zo klein over denken. Een volheid van boze geesten. Dat betekent, ja, op iedere geest wordt op een bepaalde manier gekarakteriseerd in de Bijbel. Stomme geesten, onreine geesten. Je hebt ook geesten van lastering en noem maar op. Dat betekent dat ze gelasterd heeft, God. Dat betekent dat ze over haar lichaam geen zeggenschap had. Dat ze in de macht was ook van de onreine geesten. En dat zij, gewillig of onwillig, als een speelbal werd voortgerold door de vorst van de duisternis. Hij heeft in die Maria, heeft hij willen bereiken wat hij bij Eva nog niet zo bereikt had. Want daar werd de Satan gestuit in zijn loop door die belofte en die bemoeienis van de Heere met die mensen in het paradijs. Maar wat hij met Eva niet heeft kunnen bereiken, dat probeert hij in Maria, Mirjam, weerspannige, dat probeert hij in haar te verwezenlijken. Hij wil in Maria als het ware vlees en bloed worden. Zoals die hoge God van hemel en aarde, de Zoon van God, vlees en bloed geworden is uit de maagd Maria, dat is een andere Maria. Zo wilde de duivel vlees en bloed worden in Maria van Magdala. Om in haar hele levensuitingen, in haar leefpatroon uit te leven hoe laag, hoe zondig, hoe verkeerd, hoe liederlijk die vorst der duisternis is. In lastering, in onreinheid, in allerlei overdaad van boosheid. Daarom zou je kunnen zeggen, er is niemand geweest die dat meisje heeft kunnen helpen. Er is niemand geweest, nog van de rabbijnen, nog van de familiebetrekkingen, die Maria op het rechte spoor konden houden. Onmogelijk. Overal ging zij dwars tegenin. Overal zette zij een vraagteken achter. Alle normale dingen lapte ze aan haar schoenen. Ze trok er zich niets van aan. Het is een bezoeking geweest. Ook voor haar omgeving. Voor alle die haar lief hadden. Want ze heeft ook een vader gehad. Ze heeft ook een moeder gehad. Ze heeft misschien ook broertjes en zusjes gehad. En andere familiebedrijven. Maar er was geen huis mee te houden. Het ging alles zo rechtstreeks ten verderf. Op de catechisatie ging het niet. In de synagoge ging het niet. Die duivelse geest brak alles in stuk. Ik denk dat wij allemaal wel een boze geest hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat het zo erg was als bij Maria. Maar dat zo'n geëigende boze geest juist daar in ons leven intreedt waar die de poort open ziet staan. Dat is zeker. Maar hij weet precies, beter dan dat we zelf weten, wat onze zwakheid is. Waar wij eraan gaan als er geen hulp van hoger hand komt. En zo ging die weerspannige haar weg. En zo is er om voor haar gebeden aan de troon van Gods genade. En de gebeden zijn niet verhoord. Het ging maar door, van kwaad tot erg. Maar, toen is het vlees geworden woord, die uit die andere Maria ons vlees en bloed heeft aangenomen, God uit God en licht uit licht, in ons vlees verschenen, die is gekomen. En aan het welbehagen van God heeft deze Jezus haar weg gekruist. En toen heeft Jezus op één keer al die boze geesten, zeven duivelen, een legio duivelen uitgedreven. Wat is er toen ontzettend veel veranderd? Wat is er toen te zien geweest van wat Gods genade vermag? Laten we even veronderstellen dat haar betrekkingen ook nog leefden. Maar even denken. Wat zullen ze blij geweest zijn? O, wat zullen er mensen geweest zijn die de Heere God gedankt hebben? Maria. Alles radicaal anders. Vervuld met een diepe aanhankelijkheid aan God en aan zijn Christus. Verbonden met de banden van de innigste liefde aan hem, die haar uit zo'n grote nood en dood verlost had. Dat komt openbaar. Natuurlijk komt dat openbaar. Dat komt openbaar als de duivel het moet verliezen. Als de zonde moet gaan terugwijken. Als Jezus Christus heerschappij gaat voeren met zijn genade in het leven van nietige mensenkinderen. Wat is God goed? Wat is God groot? Dat hij aan zijn verbond gedenkt, als wij er niet meer aan denken misschien. Als mensen het hebben opgegeven. Als mensen zeggen, ja, er is niet meer mee te praten. Je komt er toch niet uit. Als mensen niet anders zien dan verworpenheid en vloek en ongerechtigheid. En dat dan aan de orde komt. Ik ben niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen, te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En dit is een getrouw woord dat alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Kun je begrijpen dat Maria veel van de Heer Jezus heeft gehouden? Meer dan anderen die ook van hem gehouden hebben. Het was bijna, nou dat kan niet, maar je zou haast zeggen, bijna dramatisch. Zo sterk was die band. Aan deze rabbi, deze zaligmaker, deze Heer Jezus, die door zijn machtswoord de duivel veldvluchtig deed wijken. Nou kun je wel begrijpen wat een sterke band er geweest is tussen deze vrouw en de Heer Jezus. Dat ze hem gevolgd is uit Galilea door het hele land heen. Dat ze hem op alle mogelijke manieren heeft getracht goed te doen met geld als het had, met goederen, met hand- en spandiensten, om iets te uiten van haar liefde voor hem. In het besef dat ze het toch nooit naar waarde kon vergelden. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Het is niet te betalen. Als hij brengt van de dood in het leven. Van het uitzichtloze naar het perspectief. Van de weg van het verderf op de weg naar het leven. Maar, nu staat zij hier buiten bij het graf. Ze heeft Jezus leren kennen in zijn profetische en zijn koninklijke ambt en waardigheid. Ze heeft ook iets van zijn priesterlijke liefde geproefd. Toen hij haar verloste. In liefde. Niet zomaar. Maar dat zij hem aanging. Maar het was verborgen voor haar ogen. Dat die Heer Jezus Christus. Nou ook om haar zonde en ellende. Zo diep in de dood. En onder het oordeel van God zou buigen. Dat kon niet. Dat kon niet. Was onmogelijk. En daarom staat de wagen stil. Ze is zo verdrietig dat ze zelfs de impulsen mist om verder te gaan. Om naar huis te gaan. Of naar de discipelen te gaan. Om te vragen wat denken jullie. Om nog eens een keer oude herinneringen op te halen. Er is geen plaats voor. Zo verdrietig kan de mens zijn. Zo in beslag genomen door dat ene. Hij is er niet meer. Hij is dood. Ja, is dat goed? Nee, dat is niet goed natuurlijk. Dat is niet goed. Er zou heel wat over te zeggen zijn. Wat de mens zichzelf uiteindelijk voor verdriet doet. En hoe minstens één van die zeven duivelen bezig is om hier munt uit te slaan. En terug te komen. En te denken, en te denken, ik maak jou gek. Ik maak jou helemaal gek. Jij zal ook geen leven meer hebben. Dan sterf je maar van verdriet. En als het dan nog een vruchtbaar verdriet is. Iets wat ergens verdient. Maar dit verdriet, dat moet uitlopen in de dood. Dit verdriet moet uitlopen in de dood. Tenzij, als ze dan weende, bukte zij zich in het graf. Precies die tekening van een geheel mistroostig, wanhopend, moedeloos schepsel, die geen uitweg meer ziet. Haar, bukken, graf. Dat is de weg.
Jezus dood zou zijn, als die echt dood is, hier zie je het er al op uitlopen als hij niet meer dood is, maar leeft. En ze gelooft niet. Daar zie je dat het hele leven staat in het teken van haar. Bukken, graf, afgelopen. En wat is dat toch, diep ingrijpen. Is er dan geen liefde? Ja, natuurlijk, de liefde is de achtergrond. Maar, als er nog geen geloof bij is, of bij komt, als er nog geen geloof bij komt, dan kun je eigenlijk wel stuk houden, maar daarmee komt het niet goed. Begrijp je dat? Je kunt natuurlijk op allerlei dingen wijzen dat je zegt, ja, maar die Maria die had toch zo'n liefde. Net als de bruid in het ooglied, zeg mij, waar is mijn liefste? Ik wil hem zoeken. Maar dat was tenminste nog een liefste die leefde. Maar deze liefste is, zo gezegd, dood. Daarom, al is haar liefde heel sterk, wanneer daar niet het geloof bij komt of bij is, dan kom je toch in het graf terecht. Teleurgesteld, diep bedroefd, zonder uitzicht. Daarom is het zo nodig dat er iets aan gedaan wordt. Ja. Er wordt ook wat aan gedaan. Ze bukt in het graf. Ze is nou niet gelijk van zessen klaar om weer terug te hollen naar Jeruzalem en de discipelen zo voorbarig te zeggen, ze hebben de Here gestolen. Hij is er niet meer. Hij is weg. Nee. Nu is er aandacht. Nu is er enige oplettendheid. Ze kijkt in het graf en daar ziet ze twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. Alles bij elkaar is het zo'n tekenend tafereel dat je zou zeggen, ja, maar dan kun je zien hoe macht dat het ongeloof is. Dat het onze blikken verduistert. Dat het ongeloof zo is dat je de bemoeienissen van God met jou niet meer waarneemt. Dat je de indrukken die er van hem uitgaan, als het ware niet meer registreert. Je neemt het niet op. Daar zie je wel, oh, hoe erg dat is, waar wij in het ongeloof verzinken. Oh, wat het dan nodig is, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Zo'n breking is de twee engelen. Die zitten daar. Die staan daar niet als twee soldaten die het verloren hebben van een stelletje dieven en inbrekers. Lijkenschenkers. Helemaal niet. Die staan daar niet met een gebaar van teleurstelling. We zijn net te laat. Nee. Ze zitten erbij. Ze zitten er zo bij. In alle rust en tevredenheid. En een stille vreugde en triumf straalt er vanuit. Van die engels. Dit. Tegenover dat zwarte graf, tegenover die zwarte dood, wit. Zitten, tegenover de onrust van Maria, dat heen en weer hollen van graf naar Jeruzalem en van Jeruzalem naar het graf. Zit stil, dochter. Die man maakt alles in orde. Zijn hulp zal blijven. En het hoofd. En aan de voeten. Alsof ze precies de plaats markeren waar hij gelegen heeft. Maar nu waar hij niet meer is. Zie je dat niet? Hoofd, voeten. voeten, maar hij is niet. Hij is er niet. Een aanwijzing. Een verborgen aanwijzing, maar tegelijk ook een duidelijke aanwijzing. Hij is weg. Hij leeft. Het ongeloof verduistert het verstand. Het ongeloof, dat ziet zelfs in zulke bijzondere dingen niets bijzonders. De liefde, die liefde die zo sterk is aan de Heer Jezus als aan die redder, die is zo door verdriet als het ware, ja, weggedrongen, dat er maar één centrum is waar al die gedachten mee bezig zijn. Hij is weg, hij is verstoord. En het kan zo zijn dat je het verder niet meer ziet. Je ziet het wel, maar je ziet het niet in geloof. Je ziet het niet meer in een kinderlijk vertrouwen. Je kan het niet anders zien, want je hebt die bril nou eenmaal op. En die kun je niet meer afzetten. Daar schrik je geen eens van engelen. Zoals de herders. En zoals de vrouwen. De andere vrouwen. Die met vrees bevangen werden. Dan ben je te verdrietig om te schrikken en om bang te zijn. Of om blij te worden. Het ongeloof. Hoe meer wij er oog voor krijgen. Hoe meer zullen we de Heere vragen. Lieve Heere, wil mij schenken een ongeveins geloof in uw lieve Zoon Jezus Christus. In het leven, in de onverderfelijkheid. Trouwe Heere, laat het uitkomen in mijn leven. Dat ik het leven geloof. En de opstanding. En de toekomst. Om vertrouwend naar u te mogen opzien. Dan ga je ook hoe langer hoe meer aanvoelen. Dat het geen erezaak is om over het ongeloof te praten en uit te stallen. Hoe ongelovig je bent. Want dan voel je hoe verdoemelijk het is voor de Heere God. Hoe verdrietig. Hoe dat je aan alle kanten eigenlijk alles tekort doet. De Heer. Maar ook jezelf. Die jongen die daar buiten stond had geen geloof door de liefde werkende. En nou staat hij daar te morren en te morrelen. Ja, deze uw zoon. Maar ik kan niet blij zijn. Zo is het ongeloof altijd. Het ongeloof kan niet verblijd zijn. Dat geeft een druk op het hele leven. Daarom kun je met Maria nergens anders over praten. Nergens kun je over praten. Dan alleen, hij is dood. Hij is nu gestolen. En ik had nog één keer willen kijken, maar het is te laat. Ja. Die engelen die gaan nog wat zeggen ook. Dat komt er nog bij. Niet alleen dat hun aanwezigheid en hun hele manier van verblijf in het graf al een prediking is. Maar ze gaan ook nog wat zeggen. Die engelen vragen haar. Vrouw, wat meent gij? Nou zou hij zeggen, nou moet je toch wel wakker worden. Er zijn engelen die bij God vandaan komen, uit de hoge hemel. En engelen zijn wel niet God, en engelen zijn er wel niet alwetend, maar die engelen die slaan toch ook geen wartaal uit, als ze vragen, wat weet je, wat is de reden, wat steekt er toch achter, wat ben je toch bedroefd? Maar ook dat dringt niet door. Dat maakt haar niet opmerkzaam.
Dat doet haar niet roepen. Nu zie ik het, nu hoor ik het. Natuurlijk, hij is opgewekt. Hij is hier niet meer.
Ze zegt zo impulsief, omdat ze mijn heren weggenomen hebben. Ze denkt ook niet meer aan de anderen. Dat is te begrijpen, ergens wel. Maar het klinkt wel een beetje bezitterig, zou je zeggen. Mijn heer. Maar toch zo lag het in haar ziel, omdat ze uit zo'n grote nood en ellende verlost was. En omdat het op dit moment haar verdriet, ik denk dat zij de verdrietigste geweest is van allemaal, nog verdrietiger dan Petrus, daarom dat de Heer Jezus eerst aan haar verschenen is. Omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem verlegd hebben. Maar wat dan? Daar zie je nou hoe het ongeloof ook dwaasheid is. Want, als je dat nou wel wist, Maria, wat dan? Wat dan? Kan die gedachte, kan dat feit, dat de dode Jezus op een ander plekje voorlopig is neergelegd, kan dat dan echt de hoop doen herleven? Kan dat nou het fundament zijn voor je ziel? Nee toch? Daarom zie je er ook iets in van de dwaasheid. Al is het nog zo'n liefhebbend hart. Ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Is dat dan alles? Alles loopt hier door elkaar heen. Allerlei lijnen. Ze wacht ineens een antwoord af. Als het zo erg is, kan er niet gewacht worden op een antwoord. Nee, ze vraagt het ook niet aan die engelen. Ze slaat die engelen blijkbaar ook niet zo hoog aan. Wat je zou zeggen. Nee, voor haar horen die engelen bij de hemel, maar die weten niet wat er hier allemaal gebeurd is. Dat weten ze niet. Dat kunnen ze niet vertellen. Vandaar die Maria, die ze kende, die vraagt niets en zegt alleen maar wat. En dan draait ze zich om. Ze draait ze zich om. Ze wendt zich af van de engelen. Ze wacht geen minuut of dat ze nog meer te horen krijgt. Nee. En als ze dat gezegd had, keert ze zich achterwaarts. En ze ziet Jezus staan en ze wist niet dat het Jezus was. Dus dat is een eigenaardig woord. Ze ziet, staat er Jezus staan. Maar ze weet niet dat het Jezus is. Worden haar ogen nu verblind? Zoals bij de Emmausgangers hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden? Of heeft Jezus zich als het ware verborgen achter een sluier? Allerlei factoren zijn hier in het spel. Ten eerste, dat mag ook wel gezegd worden, het ongeloof verduistert de blik helemaal. Het ongeloof houdt God voor een duivel. Het ongeloof houdt God voor een tiran. Het ongeloof zoekt altijd de donkerste van de donkerste en het zwartste van het zwartste. Toch een geloof heeft geen perspectief. Als daar voor een sterretje te schijnen, dan zegt het ongeloof, ik zie niks. Wat stelt dat nou voor? En als schijnt de zon, dan zegt het ongeloof, ja, over 5 minuten heb je niet weer in de bui. Dat is karakteristiek van ongeloof. Altijd dat duister, donkere denken. Oh, wat zijn wij toch voor ongelukkige schepselen geworden, doordat we de God van ons leven hebben vaarwel gezegd en in ongeloof onze eigen weg gekozen hebben. Die zeven boze geesten die liggen wel te roeren, joh. Dat kun je verbannen. En als die terugkomen, stel je voor, dan wordt het laatste van die mens erger dan het eerste, heeft Jezus eens gezegd. Ja, wij zeggen dat wij staan maar een eindje vandaan. En daarom kunnen wij dat zo zeggen. Maar die boze geesten die willen nu binnenkomen. Denk, wacht, dat is een goede prooi voor ons. De weerstand is verbroken. Het overleg is vertroebeld. Nou zijn wij aan de beurt. Ja, zo kan het zijn. Het ongeloof speelt een grote rol, dat vertroebelt de blik zijn. Maar ook, het is nog geen tijd. Daarom denk ik dat ook haar ogen zo gehouden worden, dat ze niet alleen door het ongeloof zijn verduisterd, maar dat de Heer ze ook verduisterd heeft, dat ze hem niet herkent. De Heer is al bezig. Kijk eens wat Maria nou wil. Die wil eigenlijk, dat zou ze wel graag gewild hebben, dat dat gebeurd was. Zoals nou die andere Maria van Bethanië en Martha, die kregen hun broer terug. Weet je niet, toen hij al 3 dagen in het graf gelegen had, toen kregen ze hun broer terug. Kort geleden hebben ze nog met elkaar gegeten in het huis van Simon de Melaatse. Toen Maria die kostelijke olie bracht. En toen zag Lazarus er ook weer bij. Die was er helemaal gezond. Kijk, dat is de lijn van Maria. Magdalena. Zo zou ze het graag weer willen. Dat Jezus weer terug is. Als een allerliefste man en broeder, redder. En dan, nou ja, dan kunnen we weer vooruit. Ja, maar later dan, ja, dat zien we dan wel weer. Als hij er maar is. Als hij er nog maar is. Als hij er maar net zo lang leeft, zolang ik hier ben. Of anders. Dat alles werkt mee. Tot de verduistering. Ze mag het nog niet zien. Daarom niet omdat zij het Jezus al bezig is. Dat toch de verhouding anders wordt. Hij zal niet meer zoals die Lazarus bij zijn zusters terugkwam. En weer verder gaan. Zo zal hij niet meer verder gaan. Want hij zal zeggen. Nee, ik vaar. Hij zal ingaan in het binnenste heiligdom met zijn eigen bloed. Om daar bij de Vader te komen voor ons, den goede. Daarom ze weet niet wat kan de Heer Jezus toch dichtbij zijn. Zonder dat we het weten. De Heer Jezus heeft dat gesprekje met die engelen voor zover je gesprekje kunt noemen of wel goed. Misschien stond hij wel achter een struik. Met alles gehoord. Is de Heer Jezus nou niet vreselijk verdrietig? Want Maria Magdalena heeft het ook gehoord. Na 3 dagen opstaan. Ach, ik weet niet wat ik daarvan zeg. 1 ding overheerst, geliefde gemeente. En laten we het daarbij houden. Ik ben de goede herder. En de goede herder die laat dat dwalende schaap niet in de steek. Al lijkt het soms zo. De goede herder die zijn leven heeft gesteld voor de schaap. Die zal de zielen van zijn tortelduif niet overgeven aan die rovers. Die alweer zitten te wachten om Maria in beslag te nemen. Hij is de goede herder. De ene goede herder. En dat blinkt zo hard. Hij is op weg. Om dat schaap te zoeken. en te vinden en het terecht te brengen, te reinigen, te zuiveren in het geestelijke als het gaat om zijn priesterlijke bediening, zijn offer dat nodig was en zijn opstanding die realiteit is. Weer vraagt Jezus, nu niet de engelen, maar Jezus, die ze niet herkent, vrouw. Een beetje een algemene aanspraak, maar niet oneerbiedig. Je zou denk ik zeggen, beschaafd. Diep beschaafd. Met een gevoel van meeleven en tegelijkertijd de afstand bewaren, vrouw. Wat weet gij? Wie zoekt gij? Wat een vraag. De engelen hadden ook al wat gevraagd. Wat weet gij? Deze man zegt erbij, wie zoekt gij? Weet de herder dat niet? Weet de herder dat niet? Dat dit schaap hem kwijt is. Dat weet hij wel. Maar de Heere heeft gezegd in zijn woord, zeg alles tegen mij. Ik wil er van de huizen Jacobs om gebeden zijn. Vertel het aan de Heer. Dat wil de Heer. Niet omdat hij het niet weet, maar omdat hij het uit uw mond wil horen. Kun je alles zeggen. Je mag alles zeggen wat je hart bedrukt. Want dat is het goede adres. Of je tevreden bent of niet tevreden. Of je ondankbaar bent of dankbaar. Of dat je gelovig of ongelovig bezig bent. Je mag alles zeggen. Wat vergeten wij dan vaak? Wij blijven vanuit ons ongelovig stampen met ons ongeloof sjouwen. We vertellen het geen eens. Tegen de Heer, aan de Heer. Terwijl we toch van hem zingen, God die helpt in nood is in Sion groot. Ik denk dat we dat nodig hebben, die onderwijzing, wij ook. We zitten tegenover elkaar te klagen soms. Bij jou donker, bij mij donker. En ik ben zo gedrukt en ik voel me zo. Maar weet de Heer er nou ook van? Van je verdriet, van je aanvechting, van je zonde, van je zwakheid, van alles. Van je huiselijke situatie. Weet de Heer dat nou ook? Anders weet tenslotte heel Hilversum het behalve de Heer. Die heeft dit niet verteld. Ik vind het voorrecht als een mens door de tucht van de Heer, telkens weer op een punt gebracht wordt dat hij alles bij de Heer bekend mag maken. En zeggen hoe ongelukkig of gelukkig dat is. Hij wil er van de huizen Jacobs om gebeden zijn. Hij wil het horen. Hij zegt, mijn vriendin, laat me je stem horen. Zeg het maar. Wat scheelt er? Doe ik het niet goed? Ben ik niet goed? Of ben jij niet goed? Wat is het? Oh ja, en soms dat is zo verrassend. Dan zijn we ons helemaal niet bewust dat de geest der genade en der gebeden aanwezig is. En in onze waarneming zeggen we het met dezelfde moedeloosheid als, Alsof er de intentie al in zit, nou hij zal het toch wel niet horen. En hij hoort het wel. En hij doet het toch. En hij zegt, ik zal uw stelen gans heerlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Ik zal uw glasvensters kristallijn maken. Maar wat denkt Maria? Ze ziet die man daar staan. En ze denkt, oh, dat is de tuinman. De hovenier. Wat is dat dan merkwaardig? Gelijk. Die combinatie, het is vroeg. Wie komt er nou, behalve wij hier in de hof? Van Jozef, oh, dat is de tuinman natuurlijk. De hovenier. Die is vroeg aan het werk gegaan. Ja, maar zou die man nou tijdens de feestdagen zo vroeg gaan werken? Dat vraag ik me nou niet af. Ze meent dat het de hovenier is. En direct, daar kun je merken, de gespannenheid, de concentratie, de bewustzijnsvernauwing die ermee gepaard gaat. Direct, heer, zo ga je weggedragen, zeg mij waar je hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Maar wat moet je daarmee? Kun je dat wel? De Heer dragen. En dan moet je hem dan mee naartoe nemen. Ja, en toch, zo kan het nou gesteld zijn. Het kan zo gesteld zijn. Ja, het is heel erg hoor. Als een kind of een vrouw of een man begraven wordt. Dat op het laatste moment er iets komt in het hart van een achterblijvende. Dat ze boven de kist springen en niet meer los willen laten. Ik vind het te schreeuwen en te jammeren. De kist moet open, nee, niet weg, niet weg. Dat is erg. Als dan die laatste dijken van weerstand doorbreken, en de mens met zijn emotie, met zijn intens verdriet, kan niet loslaten. Oh, het is dan vaak gebeurd dat de omstanders iemand los moesten maken. Vast moesten houden. Anders zouden ze ook in de kuil springen. Daarachteraan. Achter de kist. Achter de dood. Zo'n soort situatie. Zie je hier als het anders. Maar ik bedoel nou van dat denk. Zeg mij. Wijs niet. Ik neem een beetje. Ja, maar dokter, waar moet je met naartoe met iemand die dood is? Mag dat wel van de wet? En mag dat wel in deze dagen? Zeker in deze dagen. Kan dat wel? Deze onreinheid. Daar zie je maar geen overleg meer. Triest. Ik zal hem wegnemen. Het woord wordt onderschat en we overschatten onszelf. Hoewel een mens in zulke omstandigheden is vaak nog heel sterk ook. Er is kracht voor nodig om zo iemand los te trekken. Maar dan, Maria. Ze is al afgelend naar het graf, van het graf. Zo moet het ook. Wij staan niet met ons gezicht naar het graf, wat goed is. En als ons gezicht naar het graf gericht is, dan kijken we door overheen en de dwars doorheen. Maar de houding die de Heilige Geest ons leert, is geen met het gezicht naar het graf staan. Alsof dat het einde is. Maria is al afgewend. Ze staat met haar rug naar het graf en naar de engel toe. Graf is trouwens toch alleen. Ze staat voor die Heer, die tuinman. Jezus zeide tot haar. Johannes gebruikt die naam. Waar de handelingen vol van zijn. En het evangelie, Jezus. Expres. Om daarmee te zeggen. zaligmaker, de zaligmaker, de redder, zag hij aan. Met de naam waarmee hij hier in het vlees gekomen is, die hem uit de hemel gegeven is, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij zal Sion troosten. Jezus, als ze dat nou toch geweten had, ja, dat kunnen wij wel zeggen, maar ze wist het niet. Verduisterd. Wat denk je als wij het geweten, hoe dicht bij de Heer Jezus vandaag gekomen is? In het woord, in het einde van de evangelie. Met zijn geest, met zijn genade. Bij u, in de kerk, uit de kerk. Dat is ook van de Heer Jezus, als je gezellig met elkaar gegeten hebt en gesproken. Misschien nog even nagepraat, misschien niet, ik weet het niet. Hoe dicht is die vaak bij ons? En we weten het niet. En we praten door. En we weten amper wat we zeggen. En hij is zo dichtbij. Zo dichtbij. Dit is Jozef. De broers stonden nog in zakje, maar zijn hij stond al te huilen achter een muurtje. Of achter een gordijntje. Hij kon er niet meer tegen. Toen hij ze hoorde dat ze zichzelf verschuldigden. En dat God rechtvaardig is. En dat het nou verkeerd met ze afliep. Toen was hij zo dichtbij. En toch zo bang. Maar dan is er ook niet veel meer nodig. Straks zegt hij, ik ben Jozef. En hij zegt, Jezus zeide tot haar, Maria. En in de aanspraak ligt al het geheim, Maria. De Heer zegt dat op een toon die wij natuurlijk niet na kunnen doen, die wij ook niet kunnen weten in die zin. Ja, we kunnen er wel iets van aanvoelen, maar het duidt aan een allernauwste betrekking. Er zit iets van liefde in, maar ook van vermaning, van tot de orde roepen, tot het licht. Het is een openkomen van wat voorbij gegaan is, van dat onuitsprekelijke. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mij. In het noemen van de naam, op een bepaalde manier, ligt alles verklaard. Dat kan nou niet. Een vriend zegt uw naam op zijn wijze. En misschien proeft u iets van vriendschap in, ik denk het wel. Een broeder, even zo. En een zuster. Maar als het goed is tussen man en vrouw, is het alweer anders. Daar kan in het uitspreken van de naam iets zitten van tederheid, van liefde, van erkenning, van elkaar kennen, elkaar toebehoren. Het horen bij elkaar. Gemeenschap. In het noemen van de naam is iets van dat heel persoonlijk, en daar weet Maria van, haar heel persoonlijk is het overkomen. Het is gebeurd. Ga uit Satan weg. Ze is van mij. Het is mijn kind. Het is mijn schaap. Hoe ze wat ook. Hoe verloren ook. Ik geef voor haar mijn bloed. En altijd als Jezus in die jaren zei, Maria, dan ging er iets door haar heen. Dat hij het zo goed heeft gemaakt met haar. Dat hij haar zo heeft begenadigd, dat hij haar zo heeft willen kennen, toen niemand haar meer wilde kennen. Toen ze afgeschreven was, toen werd ze bij haar bezoedelde naam geroepen. Ik heb je verlost. Ik doe jou wel. En dat hele, die hele inhoud van wat er gebeurd is, dat ligt nu in het noemen van de naam. Dat wordt aan duizenden herkend. Zo kennen wij mij alleen. O, zij zich omkeren. Weer draait ze zich om. Naar hem toe. Want ondertussen zwerven haar ogen al overal heen. Nadat ze gevraagd heeft waar de Heer Jezus, de dode Jezus, ligt. Ze wil alweer verder. Maar nu is het tijd. Maria, en zij gelijk terug. Alsof ze door een onzichtbare hand aangeraakt was. Ze keert zich om. En nu met haar hele wezen. Wat een verandering. En ze roept Rabbi. Ze zeiden vaak Rabbi. Dat betekent meester. Of mijn meester. Dat was een titel. Voor de Joodse leraars. Maar Rabboni werd eigenlijk zelden gebruikt. Dat werd meest gebruikt om God aan te spreken. Rabboni. Die allergrootste meester. Ik heb tot u. Die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren, Rabboni, mijn meester, mijn grote meester. Zeg het opeens voor. Eens is ze hem toegewend met al haar zielenkracht. Met al haar belangstelling, de strik brak los. Het is net alsof je een ziek vogeltje zag, verward, wanhopig vechtend om uit het net te komen, uit de vogelvangersstrik los te komen, en de strik breekt los, en ze is vrij. Vrij, maar dan in de allerliefelijkste gebondenheid aan hem. Wat is dat een ontdekking? Ja, ik zei al vanavond bij de ring, zeer goed, hij kent geen paal. De Heere gaat met de een die weg, met de andere die weg. Maar mag ik dan het hart, een kern, een element eruit halen? Wat is het groot als het evangelie verkondigd wordt? En door de kracht van de Heilige Geest wordt het toegepast aan mijn of uw hart, zodat je in dadelijkheid gelooft, dat geldt mij. Al waren mijn zonden zo rood als scharlaken, hij maakt ze als witte wol en als vers gevallen sneeuw. Of dat je er onderzit doet over die man ging, die lange man, en de Heere Jezus zegt, mijn zoon of kind, uw zonden zijn u vergeven. En dat het met geloof gepaard gaat. Dat jij bij je naam, dat jij die zoon, dat jij dat kind bent. In die zin gebeurt het nog. Dat mens zonder naar de dood gekeerd de kerk binnenkomt. Zonder verwachting. En dat ze zo blij de kerk weer mogen verlaten. Zo blij. Jammer dat hij daar niet over kan praten, want de anderen die denken er heel ergens anders aan. Dat mensen in die opstandingsdag ook ieder heeft zo zijn eigen ideeën, zijn eigen leven. En straks geloven ze het genees, dan zeggen ze, oh, vrouwen praat. Zeggen het die zuchtelen. Maar toch, hoe teleurstel je ook, wat kan het fijn blij zijn voor jezelf. Dat al zegt de Heer dan niet in lichamelijke gestalte tot jou. Jan of Kees. Of Maria. Of hoe je ook heet. Maar dat je je naam mag horen. Dit gaat mij aan. Die boodschap gaat mij aan de boodschap van de levensvorst. O, zo is hij heerlijk, de goede man, die zijn leven geeft en gaf voor het schaap. Maar dan ook dat schaap niet bekomen om laten malen, maar er naartoe komt. Nou ja, Maria heeft het toch allemaal niet begrepen, want ze denkt net als bij die Lazarus van die andere Maria en Martha, denkt ze, gelukkig, nou is alles goed en ze willen vasthouden en vastrijden. Maar Jezus zegt, nee, dat is voorbij. Dat moet je leren, Maria. Dat is voorbij. Die betrekking in die zin is voorbij. Nou moet er beoefend worden, wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. Ja, indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nu kennen wij hem niet meer naar het vlees. We zullen hem kennen als die schapenvaker, die middelaar, dat lam dat dood geweest is en weer leeft. De eerste verschijning. Het licht is opgegaan. God geven dat wij allemaal iets van de troost mogen meenemen. In onze harten. Vanmorgen ben ik begonnen met een lied uit de oude kerk. Vanmiddag wil ik met zo'n lied van omstreeks het jaar 1000, dat is ook alweer bijna 1000 jaar geleden, wil ik eindigen. Maar het trof mij nog. Al was het een ander. Het koor van het Nieuw Jeruzalem zingt met een lieflijke stem. Nu vieren wij met stille vreugd het paasfeest dat de ziel verheugt. Christus, de leeuw die eeuwig leeft, de draak des doods verslagen heeft, roept door de nacht met eigen stem de zijde. En zij volgen hem. Het volk dat lang verloren is, verlost hij uit de duisternis. Nu volgt het Jezus uit de nacht, door hem in het eeuwig licht gebracht. Nu triomfeert hij wijd en zijt in stralende verhevenheid. Voegt aarde en hemel in zijn naam weer tot één vaderland te zamen. Lof zij voor eeuwig toegebracht, de Vader heersende met macht. Lof zij en eer de Zoon gewijd, lof zij de Geest in eeuwigheid.